Shabbat shalom en goedemorgen iedereen. Welkom bij deze dienst. We hebben net Hashem, Yeshua geprezen met liederen. We hebben gebeden als offers naar hem mogen brengen. En nu is het tijd om een stukje te leren met elkaar. Gods woord, hè, is een levend woord, een tweesnijdend zwaard. En het bereikt altijd zijn doel. En er zijn ook altijd mensen die het daar niet mee eens zijn. Waarom? Omdat het een waar woord is. En omdat het woord van God iets met je doet. Of je zegt, ja, ik aanvaard het. Of je zegt, ik werp het ver van me weg. Of je zegt, ik doe er gewoon niks mee. Maar het woord van God is niet neutraal. Net zoals Yeshua niet neutraal is. Want als Yeshua neutraal zou zijn, had ons volk niet zoveel moeite met hem gehad. Als Yeshua gewoon een algemeen persoon was geweest en misschien opgegaan was in het Jodendom, waren wij als volk Yeshua vergeten. Maar omdat Yeshua nu een heet hangijzer is voor ons volk en voor vele goyim die hem niet aanvaarden, weten we dat Yeshua de waarheid is. En waarom zeg ik deze woorden? Omdat ze te maken hebben met de inhoud van de parashat van deze week. De lezingen van deze week. En vooral de sidra, het gedeelte wat we hebben gezegd net met de Torah-dienst. Als de kast opengaat, wanneer u opstaat, Hashem, laat uw vijanden zich dan verspreiden. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 10 van Bemidbar, 35 tot en met 36. Vers 35 tot en met 36. Steeds als de ark verder zou trekken, zei Moshe, sta op Hashem en uw vijanden stuiven uiteen. Uw tegenstanders vluchten voor u. En steeds als de ark stilhield, zei hij terug. Keer terug Hashem naar Israël. Keer terug naar de 10.000 maal duizenden. Naar de families van Israël. Een hele krachtige tekst. Waar iets bijzonders in staat. En als je je telefoon, nou gebruik die normaal niet op Shabbat. Maar ik heb nu een afbeelding gestuurd op de WhatsApp groep. En daar zie je een tekst staan. Kan je straks ook pakken en bijpakken. Maar daar staat een soort omgekeerde noem bij. En dat zie je twee keer. En dat is een heel bijzonder. Want dat is echt niet een leesletter. Het is een opvallend teken die in dit gedeelte van de tekst voorkomt. Het is zogezegd een geheimenis die verborgen zit in de Hebreeuwse tekst. En jammer genoeg niet in de Nederlandse of welke vertaling dan ook tekst naar voren gebracht wordt. Daar wil ik eventjes bij stilstaan. De Talmud zegt over dat teken dat Hashem zelf dat teken, die twee tekens erbij gezet heeft. Met andere woorden, het is door goddelijke ingeving. God heeft daar een bedoeling mee. Dat kunnen we lezen in Talmud Bavli, de Babylonische Talmud Shabbat 115b. Tekens, en Rav Shaul, Rabbi Paulus noemt dat geheimenis. En hij zegt, ik denk niet dat hij dat trots bedoelde, maar meer van, ik weet al die geheimenissen, ik weet alle betekenissen daarvan. Het is dus mogelijk om erachter te komen wat die tekens betekenen. Maar nu vandaag staan we even heel stil bij één teken. De Mishnah benoemt dat dit gedeelte van de tekst eigenlijk een boek apart is. Dus die twee zinnen eigenlijk, 35 en 36, is eigenlijk een boek apart. Noemt hij nog een stukje en dan zegt, eigenlijk bestaat de Torah dus niet uit 5 boeken, maar uit 7 boeken. Interessant. Dat betekent dus dat de inhoud van die tekst meer zegt dan dat wij ons kunnen beseffen. Dat we er misschien overheen lezen. Of dat we misschien iedere week tijdens het opendoen van de deuren van de Aaron Kodesh, de heilige kast, niet altijd bij stilstaan. Dus waarom staan deze leestekens bij de desbetreffende tekst? Het leert ons één ding. Dat op de woorden van Moshe, de vraag van Moshe, eigenlijk misschien ook voor dat commando van Moshe, God opstond en ook wel op het commando van Moshe Hashem weer terugtrok. En dat is een geheimenis op zich, want luistert Hashem naar ons of luisteren wij naar Hashem? Hier zien we eigenlijk dat Hashem gehoor geeft aan de woorden van Moshe. Een mens die hij zelf gemaakt heeft. Dit betreft ook ons godsbeeld. Want wie is Hashem op het moment dat hij luistert naar wat wij vragen, maar ook weer terugkomt naar wat wij het vragen? Is Hashem dan ver weg van ons? Of is Hashem dicht bij ons? Dat is de vraag die we hier ons mogen stellen. Als we naar de Targum gaan kijken, Targum Jonathan, een Arameese parafase van de tekst die we net hebben gelezen, staat er het volgende in het Nederlands vertaald. En het gebeurde wanneer de ark opging, dat de wolk zichzelf verzamelde om op te trekken. Om te vertrekken. Maar het verplaatste zich niet totdat Moshe opstond in gebed en hij bad en zocht genade voor het aangezicht van Hashem en sprak: laat het woord van Hashem nu in kracht geopenbaard worden in uw wilde, dat de vijanden van uw volk zich zullen verspreiden en laat de banier van degene die u haten niet opgaan. Dus dat het woord van Hashem in kracht geopenbaard wordt en dat het bereikt de vijanden van God. Zodat hun banier, en banier is een moment van overwinning, niet op zou gaan. Met andere woorden, als ik een fort in het verleden zou overwinnen en ik haal de vlag weg van dat fort en je zet daar, alle mannen kunnen er goed in denken, denk ik, en je zet er een vlag neer van jouw eigen land, stam, volk, wat je ook wil zeggen, dan heb jij die overwinning, dat dat moment niet bereikt zou worden. En bij het stilstaan, staat er in de Targum, maar als de ark stilstond, verzamelde de wolk zich om in te trekken en stond stil, maar het verplaatste zich niet totdat Moshe opstond in gebed en hij bad en zocht genade voor het aangezicht van Hashem en sprak, laat het woord van Hashem nu terugkeren in goedheid van genade en leid uw volk Israël en laat de heerlijkheid van uw Shechina, uw heilige geest van aanwezigheid, onder hem wonen. En uw genade met de meerderheid van Jacob en met de gemeenschap van de duizenden van Israël. Dus het woord verlaat en het woord keert terug. Het woord wordt in de Brit Gadasha natuurlijk aangewezen als Yeshua. Maar het woord is ook gewoon de woorden die wij spreken. Woorden hebben kracht. Woorden bereiken hun doel. Goed of slecht? Waarom? Het woord van God is levend. En het woord van God is krachtig. Maar ook het woord van mensen is levend en krachtig. Er zijn mensen die één woord of twee woorden in hun jeugd gehoord hebben. Die hun hele leven lang met zich mee hebben gedragen. Die hun leven beïnvloed hebben. En er zijn dan heel veel woorden soms voor nodig om die woorden weer om te buigen. Omdat woorden simpelweg kracht hebben. Volgens Hirsch, dat is een rabbijn, vulde de stem, de woorden, van Moshe de hemel. En had dat onmiddellijk succes en bracht de juiste actie tot stand. En hij zegt, dit had te maken met het principe die beschreven staat in de Pirkei Avot. En in de Pirkei Avot, dat is een traktaat in de Mishnah, staat: maak zijn wil tot jouw wil. En daar heeft dat symbool mee te maken. Het symbool van de omgekeerde noem heeft te maken dat op het moment dat wij zijn wil tot onze wil maken, dat God voor ons zogezegd in actie komt. En als Hashem voor ons in actie komt, dat betekent dat wij de juiste connectie hebben met Hashem. En om het nog dichterbij te brengen, leren wij van Yeshua het volgende. Hij zegt in het Avinu Shebashamayim, onze Vader in de hemel, uw naam worden geëerd, uw koninkrijk komt, uw wil worden gedaan. Gelijk in de hemel als op de aarde. Dat is het gebed die Yeshua ons leert. Dat de wil van God wordt gedaan op aarde zoals het in de hemel is voorgedaan. En dat is eigenlijk precies wat dit moment van het opendoen van de Aaron Kodesh, van het zeggen van de woorden die daarbij horen, inhouden. En Yeshua bidt ook later in Gamshemanim, de tuin van de olijfpers. Gethsemane in het Grieks, vergriekst. Hij zegt, als het mogelijk is, zegt Yeshua daar, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Waarom denken jullie dat Yeshua zoveel kracht had in de dingen die hij deed? En dan denk ik dat heel veel mensen zullen zeggen, omdat de geest in hem leefde, omdat volledig de aanwezigheid van God in hem was. Weet jullie wat het antwoord is? Omdat hij gehoorzaam was aan de wil van Hashem. Omdat hij zei, niet mijn wil, maar uw wil. Niet wat ik wil, want dan was Yeshua waarschijnlijk weggerend en had hij de dood niet in ogen durven zien en willen zien. Maar hij heeft gezegd, wat u wil, daar wil ik mij aan verbinden. Wat u wil, daar wil ik mij aan vasthouden. En daarom was het werk wat Yeshua heeft gedaan zo krachtig. En daarom kon Moshe Rabbeinu, wat we officieel echt mogen zeggen, Mozes onze leraar. Omdat hij als mens de enige is die zoveel autoriteit heeft gedragen en gekend. Buiten Yeshua om is er niemand meer geweest die zo krachtig was in het omgaan met God. En een relatie hebben met God als Mozes. En er staat ook geschreven in het laatste boek van Devarim, Deuteronomium. Er zal niemand meer komen zoals Moshe. En veel mensen, gelovigen in Yeshua, zien dat als een conflict. Maar Yeshua is toch meer en Yeshua is toch groter? Absoluut waar. Want hij zegt ook, er zal iemand komen die meer is dan ik. Naar hem moet je luisteren. Maar na Mozes is er niemand meer geweest. En dit is ook een Joods geloof, dat de Mashiach groter zal zijn als Mozes, maar wel als Mozes. Na Mozes, Moshe, is er niemand meer geweest die zo'n krachtige samenwerking heeft gehad met Hashem. En dat is wat we zien in die tekst. Het is niet dat Mozes Hashem commandeert. Het is ook niet zo dat Mozes Hashem vertelt wat hij moet doen, omdat Hashem het niet weet. Nee, het is zo dat Moshe wist dat hij in lijn was met God, dat hij de wil van Hashem deed. Het fenomeen gaat verder dat we lezen in de Torah dat op het moment dat God zijn stem laat horen op de berg, dat het volk zegt nee. He, worden ze eerst bang, ons volk wordt eerst bang en daarna krijgt men nog een keer een kans en zegt ja, we zullen horen en we zullen doen. We zullen horen en we zullen doen. En we lezen later in Deuteronomium, vlak voor de dood van Moshe, dat hij nog een keer terugkomt op dat punt. En dat Hashem, hij geeft dan de woorden weer die Hashem tegen hem gesproken heeft. Deuteronomium 5 vers 29 zegt, dat Hashem zei tegen Moshe, ik heb gehoord wat het volk tegen je zei. Wat was dat? We zullen horen en we zullen doen. Ze hebben goed gesproken, zegt God. Hadden ze altijd maar zo'n verlangen om mij te vereren en mijn geboden na te leven. Voor eeuwig zou het hun kinderen en hunzelf goed gaan. Dit is wat Hashem erover zegt. We zullen horen en we zullen doen. Met andere woorden, we zullen gehoorzaam zijn. We willen gehoorzaam zijn aan die omgekeerde noem. We willen gehoorzaam zijn aan het maken van uw wil tot onze wil. We willen gehoorzaam zijn aan de dingen die u zegt. En Hashem reageert op zo'n mooie manier op dat hij zegt, ik word daar heel blij van. Want als jullie dat doen, zal het jullie ook goed gaan. Niet alleen jullie, maar je kindskinderen. Het verhaal zit hem dus niet in de volheid van de ruach, in de wonderen en tekenen, in onze kennis die we hebben, maar in onze gehoorzaamheid naar God. En later spreekt Hashem verder in vers 30 tot en met 32 van Deuteronomium 5. En zegt hij tot Hashem, tegen Mozes, laat het volk teruggaan naar hun tenten. Maar ik zal jou onderwijs geven uit de Torah. Ik zal jou de instructies geven. En jij, Mozes, moet ze strikt naleven, zodat het volk daardoor gezegend wordt. Letterlijk. Als je dat doet, zegt hij tegen Mozes, zal het ook jou wel gaan. En daarom weten we dat Mozes het heel goed heeft gedaan. Als dat tegen mij zou gezegd worden, weet ik zeker dat ik zou vallen. Maar Moshe heeft niet in menselijke kracht, dat mogen we niet denken, maar wel als enige mens in de geschiedenis tot Yeshua aan toe, die hele Torah volledig in zijn kracht die hij had van God gekregen, laten zien. Overgebracht van generatie op generatie. En dat op zich is een heel bijzonder fenomeen. Maar nogmaals, Moshe zegt wel, er zal iemand na mij komen die meer is als ik, naar hem moet je luisteren. Ook Moshe wist dat wat hij deed wel het was, wat de rabbijnen ons ook leren, aangaande de Torah van de Mashiach. Maar hoe Moshe de Torah heeft laten zien, is zeer juist en zeer goed. Wat zou jij doen als je zo'n opdracht van God zou krijgen? Een bepaalde druk die toch op je ligt. Jij moet het doen. Jij bent de vertegenwoordiger van de woorden die ik nu aan jou uitleg, nu aan jou geef. Het volk heeft gezegd, we zullen horen en doen. Het hangt eigenlijk ook een beetje af van hoe jij dat dan doet, Moshe. Zware taak voor deze man. Ik zou hem eigenlijk heel graag willen ontmoeten. En met hem praten. Ik denk dat ik heel nederig zal zijn en niks tegen hem weet te zeggen. Een heilig man. Waarom weten we dat? Als Mashiach terugkomt, komt hij terug met de heiligen, staat er toch in Openbaring. Wie zijn die heiligen? Dat zijn Avram, Yitzchak, Jacob, koning David, Mozes en Aaron. Al die heiligen die al verbonden zijn aan Mashiach, al wisten dat hij zou komen. Dat zijn de heiligen met wie hij terugkomt. Die heeft God uitgekozen om met hen terug te keren. Hoe weet je dat, Daniel? Dit is Joods gedachtegoed. Dit komt terug in alle Joodse bronnen. En daarom mogen wij de Brit Gadasha, in dit geval Openbaring, zo gaan interpreteren. Tehilim 128 vers 1 zegt, gelukkigen ieder die ontzag heeft voor Hashem en de weg gaat die hij wijst. Dus het is, je wordt gezegend. Als je gehoor geeft aan de weg van Hashem. En je toont ontzag als je gehoor geeft aan de woorden van Hashem. Dat is, maak uw wil tot mijn wil. En andersom. Wat is gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is het moment dat wij onze wil naar de wil van Hashem en de waarheid gaan buigen. Dat wij dus nederig kunnen zijn en ontzag hebben voor de waarheid van God. Dat is gehoorzaamheid. En voor jouw kinderen dan, zeggen we toch ook, je bent gehoorzaam als je luistert naar wat ik je aan je vertel en zeg. Want ik weet als vader wat goed is voor mijn kinderen. Zelf kunnen ze de keuzes nog doen. En als ik zie dat ze luisteren, en als ze allemaal luisteren, is er rust in huis en is er vrede in huis. Want dan correspondeert dat met de wil van mij en Annelieke. En daarin komt een stuk Jodendom weer terug. Shalom abayit, vrede in het huis, staat centraal. Maar er is geen vrede als er dus ongehoorzaamheid is. Hebben wij het verlangen om Hashem te dienen? Zijn we nog vurig om te horen en te doen? Of zijn we aan het slapen? Hoe staan wij in de bediening van Hashem en zijn koninkrijk? Rav Shaul, ik hou van deze man, omdat hij hele rake woorden spreekt. Die ook anno 2021 kunnen doordringen tot ons hart. Hij zegt, zorg dat jullie liefde je niet bedriegt. Wat bedoelt hij daarbij? Zorg ervoor dat je niet alleen maar lief bent voor elkaar. Want dat is niet koninkrijk voor God. Alleen maar lief en aardig zijn en dingen door de vingers zien? Nee. Wat leert hij? Haat echter het kwade, zegt hij. Hé, hey, maar we mogen toch niet haten? Hij zegt, haat het kwade en hou je vast aan het goede. Toog genegenheid aan jullie broeders. Heb elkaar lief. Geef een voorkeur aan om anderen te eren. Dat gaat verder als goed en lief zijn, aardig zijn voor elkaar. Wees aangespoord en niet lui. Vurig in de ruach. Werk voor jullie meester. Dat is wat hij ons leert. Dus zorg ervoor dat jullie liefde je niet bedriegt. Maar hou wel je ogen open voor wat juist is en wat onjuist is. Ik geef even een kleine hint. Daar ga ik straks dieper op in. Zou dat hetgene zijn wat de vijanden van God creëert? Wat vijanden van God aanspoort om te spugen en te trappen op het woord van God? Willen mensen dit horen? Ik denk het niet. Ik denk dat mensen dit woord niet zo fijn vinden. Maar je mag me over mijn bolletje aaien. En je mag me een hug geven. In Amsterdam, free hugs. Hè, staan ze daar. Gratis knuffel. En dan? Snap je? We moeten laten zien wat juist is en wat onjuist is. Dit komt overeen met de spreuk die gedaan wordt in Pirkei Avot. Rabbi Gamliel, de leraar van Shaul. En ook de leraar van Yochanan ben Zakkai, de stichter van de Talmud. Hij zegt, maak zijn wil tot uw wil, opdat hij uw wil met uw wil doet alsof het zijn wil is. Dus dat zijn wil jou transformeert. En dan zegt hij, offer uw wil op. En dan hebben we het even over de tekst van het opendoen van de Aaron Kodesh. Moeten we even aan denken. Offer uw eigen wil op voor zijn wil, opdat hij andermans wil ongedaan maakt voor uw wil. Dus dat de vijanden van Hashem, als wij zijn wil doen, hun doel niet kunnen bereiken. Dat een wil van een ander teniet wordt gedaan, omdat Gods wil daarboven staat. Sta op Hashem en keer terug Hashem. Dit is hoe we mogen zoeken naar de waarheid. En niet alleen lief en aardig en goed voor elkaar mogen zijn, maar met het juiste woorden, het tweesnijdend zwaard, van elkaar mogen scheiden, merg en been. Dat is het tweesnijdend zwaard van Hashem. Wie zijn onze vijanden? Dat is het tweede gedeelte van deze drash. Wie zijn onze vijanden? Nou, ik denk dat iedereen wel een, hoe zeg ik dat netjes, allergie heeft. Mensen die in onze allergie zitten, waar we niet makkelijk mee om kunnen gaan. Maar zijn dat onze vijanden? Volgens onze rabbijnen zijn de vijanden van Israël degene die de vijanden van God zijn. Sifre zegt, wie Israël haat, is alsof hij de Almachtige haat. Dus vijanden zijn niet mensen waar we moeite mee hebben. Vanuit Bijbels perspectief zijn de vijanden degene die regelrecht tegenover de God van Israël staan. En daarom is de strijd, de oorlog in Israël zo van impact op deze wereld. Heb je er nooit meer nagedacht dat Syrië al jaren in oorlog is? Dat je daar niks over hoort, de wereld zegt daar niks van. Maar Israël heeft vorige week, of die week daarvoor, anderhalve week, twee weken lang strijd gehad. En de hele wereld buigt zich erover. Hele wereld! En ze moeten staak met vuren doen, ze moeten stoppen en ze krijgen kritiek. Maar de ware vijanden laat men liggen, want daar zijn de wereldleiders bang voor. Daar hebben ze niks over te zeggen. Deze lezing haalt dus aan. Sta op Hashem en uw tegenstanders vluchten voor u. Weer volgens Hirsch, rabbijn, was het zo dat Moshe zich er bewust van was dat op het moment dat Hashem de Torah had gegeven, de vijanden van God, van Israël, automatisch daarbij opstonden. Hij wist dus, wij krijgen nu dit verbond, maar dat betekent ook dat we tegenstanders krijgen. Hebben jullie dat besef wel eens gehad? Dat je weet, ik geloof, ik ben een kind van God, maar dat betekent niet dat iedereen daar even blij mee is. Ik moet daar dus met wijsheid mee omgaan. Niet alleen maar ei over bolletje, maar ook dat tweesnijdend zwaard gebruiken. Het activeert haat en vervolging. Wat zegt Yeshua? Ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Dat is wat Yeshua zegt. Zal hij dat ermee bedoelen? Ja, zeker. Hij heeft eigenlijk daarmee gezegd, ik ben gekomen om een waar woord te brengen, waardoor je dus niet altijd de leukste dingen zal meemaken in je leven. Het is ook een evangelie waar mensen tegenwoordig niet aan willen. Het besora is een waar woord. En Yeshua gaat verder in Johannes 15 vers 17. Dan zegt hij, als de wereld jullie haat, weet dan dat men voor jullie mij heeft gehaat. Hey, we hebben het hier dus over de vijanden. Wie zijn vijanden? Degene die Israël haten, zijn alsof ze God haten. En Yeshua spreekt hier, als ze jullie haten, hebben ze mij ook gehaat. Dus gaat het niet om jullie, dan gaat het om mij. En wat is haat binnen Joodse gedachten? Haat is niet meteen het willen vermoorden van iemand, maar dat betekent iemand negeren. Doen alsof het iemand er niet bij wordt. Dat is denk ik wel de grootste vorm van haat. Iemand doodzwijgen. Als kind speelde ik wel eens mee en dan mocht ik voor spek en bonen meespelen. En dat vond ik niet leuk, want na 3 minuten dacht ik, ja, hallo, ze zoeken me toch niet op. Dus ik ging maar weer, maar ik voelde dat wel. Van, ja, het heeft geen zin. Ik mag meedoen, maar eigenlijk dus ook niet. Is geen haat, maar het voelt niet fijn. Nou, de grootste vorm van haat is als je iemand totaal negeert en geen aandacht in iemand geeft en iemand geen aansluiting laat geven. De woorden die iemand spreekt in de prullenbak stopt. En Yeshua geeft ook de uitleg daarbij. He, als jullie haat, hebben ze mij eerst gehaat. En dan zegt hij, als jullie van de wereld waren, zou de wereld wat van haar is lief hebben. Maar jullie zijn niet van deze wereld. Want ik heb jullie uit de wereld gekozen en daarom haat de wereld jullie. Daarom negeert de wereld jullie en wil de wereld jullie niet horen, omdat ik jullie heb uitgekozen. En ik kan nooit verder denken of verder gaan zonder dit terug te koppelen aan de Torah. En wat staat er in de Torah als Israël wordt uitverkoren? Als Israël apart wordt gezet, dan zegt Hashem, in Shemot 19 vers 5, als je mijn woorden ter harte neemt, en je aan het verbond met mij houdt, dan zul je een shegula, een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle volkeren, want de hele wereld hoort mij toe. Dan komen we weer een stukje dichterbij de haat die de wereld heeft naar God toe en naar alles wat bij hem hoort. Zo Israël als gelovige in Yeshua. Wat er in Syrië gebeurd is en nog steeds gebeurt bij christenen is vreselijk. In Irak en Iran ook. Mensen worden vermoord vanwege hun geloof in Yeshua. Het gaat om hetzelfde fenomeen. Yeshua zegt, ik heb jullie uit de wereld gekozen. God zegt tegen Israël, zonder een onderscheid te maken, ik heb jullie boven alle volken uitgekozen, want de wereld behoort mij toe. De haat die men heeft tegen Israël en gelovigen in Yeshua komt uit dezelfde bron voor. En dat is jaloezie, afgunst, En zich niet willen conformeren met de waarheid die hier in het midden wordt gelegd. Als ik dit op het plein in Amsterdam zou zeggen. Leidseplein, dan zal men niet zo heel blij met mij zijn. Dan zal men zeggen dat ik niet de waarheid spreek. En dan zal men zeggen dat ik geloof in oude fabels en ideeën dat de wereld anno 2021 niet meer zo werkt. Maar Baruch Hashem zijn nog mensen die wel in deze waarheid geloven. En dat zijn onder andere jullie en nog meerdere onder ons. Dus de haat van de wereld naar Israël en alles wat daarbij hoort is direct gelinkt aan de uitverkiezing van Israël en het ontvangen van de Torah. Want toen men in de woestijn de Torah ontving, kwam het onderscheid direct. Het maakte meteen duidelijk waar Israël stond op de kalender bij God. Maar de haat is eigenlijk tegen Hashem. Ten diepste is het tegen Hashem. We lezen in Mishlei, in Spreuken 12 vers 1. Wie tucht lief heeft, die heeft kennis lief. Maar wie terechtwijzing haat, die is dom. Is dit niet de kern in de Torah, in het woord van God, waar mensen zich niet aan willen verbinden? Is dit niet de kern van het geloof waar mensen een hekel aan hebben? Dat God ons aanwijst wat we moeten doen. Dat zijn wil naar onze wil moet worden. En dat wij niet moeten domineren of moeten bedenken hoe het gaat. Maar dat God degene is die de lijnen uitzet. Ik denk dat dit de kern is waardoor mensen van God weglopen. Omdat ze terechtwijzing haten. Dat is een verkeerde haat. En hier staat het woord dom, maar het Hebreeuws woord zegt eigenlijk dwaas. Dat is nog erger. Het gaat dus niet om intelligentie, het gaat om dwaasheid. Je kan een hele goed intellect hebben, maar een dwaas zijn in je gedrag. Omdat je God afschuwt en alles wat hij spreekt, zal maar zeggen, niet wil aanhoren. Het terugkeren van God. Ik heb het nu gehad over het opstaan van God en de vijanden. Wie zijn dat? Maar het terugkeren van God. Keer terug Hashem naar Israël. Keer terug naar de 10.000 maal duizenden. Alle families van Israël. Dus wilt u voor ons uitgaan om onze vijanden weg te jagen? Wilt u weer terugkomen om in ons midden te zijn? Dat is het verhaal wat er staat. En de rabbijnen gaan weer hier. Ja, ik heb een bron gebouwd. Die gaat hier verder en die zegt van het woord wat hier staat is shuv. En dat woord kennen we uit het woord teshuva. Hè? Shuv. Dus keer terug, terugkeren. En het woord shuv, zegt hij, is gericht op die tienduizenden van Israël. Dus op de families van Israël. Het terugkeren, het teshuva maken van Israël naar God, maar het ook weer terugkeren van God naar Israël. Dus dat is de kracht van teshuva die hier eigenlijk wordt onderstreept. En een andere bron die zegt, het woord shuv heeft te maken met het terugbrengen. En daar staat dus in die bron, terugbrengen zoals het vers, de Heer zal uw gevangenen terugbrengen. Dus het woord wat daar staat heeft ook een stuk bevrijding in zich. Dus een stuk teshuva. Wij maken teshuva waardoor God tot ons terugkeert. En als God tot ons terugkeert, brengt hij ons terug en ontvangen we bevrijding. Het tegenovergestelde wat er staat naar de vijanden van God. Dat de vijanden van God zich mogen verspreiden en verstuift zullen worden. En niet zullen luisteren. En niet tot hun doel zullen komen. Maar als God terugkeert naar ons, dat wij tot ons doel zullen komen, dat we wel daarin de vrijheid van u mogen ontvangen. Wat Jacob, de broer van Yeshua, ook zegt, de Torah is vrijheid. De Torah van de vrijheid hebben wij ontvangen, enzovoort. Lees het eens een keer na, het is heel mooi wat hij zegt. Wederom is dit geen geliefd onderwerp voor de vijanden van God. De Shuva. Ik doe helemaal niks fout. Echt. Ik sprak van de week iemand die zei van, ik ben gelovig opgevoed, maar ik doe alles, ik ben heel aardig, ik ben goed, volgens mij doe ik niet fout. Ik geloof alleen niet in God. Dus ik denk dat ik tegenover hem sta, dat hij me best wel binnenlaat. Ik zeg, nou gelukkig is God God en zal hij daarover bepalen. Met andere woorden, zelf bepalen hoe het werkt met God. Maar God heeft het in ons midden gelegd. De Shuva is voor heel veel mensen een vervelend woord. Terugkeren. Stoppen met de dingen die je doet. Maar net heeft Rabbi Heers laten zien dat de Shuva inhoudt dat wij ook weer vrijheid ontvangen. En dat we daardoor ook weer hersteld kunnen worden. Geen terechtwijzing. En wat zegt Michelet? Die noemt deze mensen dwaas. Dus nogmaals, wie is onze vijand? Hij die God haat, die is onze vijand. En misschien dat de woorden van Yeshua nu wat meer tot leven komen. Als men niet tegen jullie is. Als men voor jullie is, is men niet tegen jullie. Dat is wat Yeshua zegt. Wie is jullie vijand? Niet iedereen is zomaar je vijand. Als men je niet lastig valt en geen druk op je legt, kun je niet zeggen dat die persoon een vijand is. Pas als men tegenover jou en God staat en je daarmee als het ware een juk opleggen, dan kun je spreken van een vijand. Dus er zijn heel weinig mensen die onze vijanden zijn. En misschien hebben bepaalde mensen aan deze tekst al gedacht. Matteüs 5, vers 43 en tot en met 44. Dan zegt Yeshua, je hebt gehoord dat er werd gezegd, u moet uw naaste liefhebben en uw vijanden haten. Ten eerste haalt Yeshua hier de orale Torah aan, de mondelinge Torah, want dit staat niet in de Torah geschreven. Wel dat we onze naasten moeten liefhebben, maar er staat niet geschreven dat we onze vijanden moeten haten. Dat is wat de fariseeën, hadden toegevoegd aan de mondelinge leer. En dan zegt Yeshua, maar ik zeg je, heb je vijand lief? Yeshua gaat heel ver. Heb je vijand lief? Zegen wie jou vervloekt. Doe het goede voor wie jou haat. En bid voor wie jou met geweld wegvoert en vervolgt. En als je deze woorden hoort, kan dat tegen ons indruisen. Maar ik hoop dat deze woorden anders leven nu ik misschien wat extra woorden heb mogen zeggen waardoor die dingen begrijpen of beseffen. Wat zegt Yeshua hier? Hij zegt eigenlijk, wijs altijd de weg naar de Shuva. Wijs altijd de weg naar God, naar de Torah, ongeacht wie er tegenover je staat. En als het je vijand is, degene die jou haat, en degene die jou wil vernachelen, zegen die vijand dan. Dat kun je ook thuis doen. Door te bidden voor jouw vijanden. Doe het goede voor wie jou haat. Keer de andere wang toe, zegt Yeshua. Ga niet mee. Zelfs toen Yeshua opgepakt werd, sprak hij Kefa nog aan die met het zwaard het oor van Malchus afsneed. Hij zou het niet doen. Geen geweld. Dat is goddelijkheid over en over. Het is enorm als je dat zo kan. Maar dat is wel waar Yeshua ons tot oproept. We moeten wel haten wat God haat. Dat is een ander verhaal. We hoeven niet mee te gaan in de wegen van onze vijanden. Maar we hoeven ook niet de aanstichter te zijn van het eindigen van het leven van onze vijand. Of het toevoegen aan ellende van het leven van onze vijand. En dit is eigenlijk een uitleg die Yeshua geeft op een hele bijzondere manier. Heb je naaste lief als jezelf. Je naaste is iedereen, hè? Ook je vijand. Ook tot Gods eer geschapen, ook naar Gods beeld geschapen. En als jouw vijand buiten zit, zonder jas, zonder eten en drinken, loop je dan voorbij? Ik haat jou ook. Ik mag jou niet. Ik kijk jou niet aan. Of zeg je dan, Yeshua, Torah leert mij om voor die naaste te zorgen. De weg naar Teshuva, zelfs voor onze vijanden. Want wie niet tegen jou is, die is voor jou. Dat leert Yeshua ons. Het kan zijn, als wij de Torah naar onze vijanden gaan inzetten, dat de haat toeneemt. Dat kan zijn. Het kan zijn dat de band helemaal niet herstelt. En dat er helemaal niet grote vruchten uit voortkomen. Maar is dat wat God van ons verlangt? Of is het volgende dat God van ons verlangt om met iedereen om te gaan als een evenbeeld van God? En daarbij te zeggen, ik accepteer niet alles hoe jij leeft en doet. Want er zijn ook misschien dingen die niet in overeenstemming zijn met God. Maar je bent naar het beeld van God gemaakt en daarom behandel ik jou zoals God jou zou behandelen. Is dat niet het evangelie? Is dat niet wat Yeshua heeft laten zien? Is dat niet wat Yeshua liet zien aan die vrouw uit de volkeren die eigenlijk zegt, wilt u mij aanraken? En hij zegt, je bent van de volkeren, je bent een gooi. Zegt Yeshua letterlijk in de evangelie. En dat zij zegt, ook het brood wat valt is voor de honden nuttig, zo gezegd. En dat Yeshua zegt, ik heb zelden zo'n groot geloof gezien. Ik genees jou. Maar Yeshua wijst wel aan, je bent niet van Israël. Maar hij laat wel één ander aspect zien. Ik behandel jou zoals God jou zou behandelen. Fenomenaal wat Yeshua heeft gedaan. En wat ook de opdracht van de Jood is. Ter afsluiting wil ik een tekst voorlezen van Rav Shaul, die geschreven staat in Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. En dan sluit ik het af. Hij zegt hier, en laten we er echt goed in je hart terechtkomen. Oren, op je oren, en zoals Yeshua het zegt. Als God voor ons is, wie is er dan tegen ons? Zo begint Rabbi Paulus. God is altijd voor ons, toch? Wie kan dan eigenlijk tegen ons zijn? Je zal zeggen, dat is wel heel vrolijk gezegd door Paulus. Maar als er één iemand wist wat dat inhield, dat was de Rabbi Paulus. Kunnen we na de dienst over voor doorpraten. Als hij zijn zoon niet heeft gespaard, zegt hij, maar hem voor ons heeft uitgeleverd, waarom zou hij dan niet alles wat hij heeft aan ons geven? Wie zal de verkozenen van God beschuldigen? Hé, wie zijn dat? Iedereen die Yeshua heeft uitgekozen. Yeshua zegt dat over zijn Talmidim en over de volgelingen die hij heeft. Yeshua zegt het over, God zegt het over Israël. Jullie zijn mijn Shechula, uitverkoren boven alle volkeren. Dus wie zal de verkozenen van God beschuldigen? Heel veel mensen. Maar heeft het nut? Weet je wat Paulus zegt? God is rechter. Nou, hebben ze beschuldigingen tegen jou die heel oneerlijk zijn en niet juist zijn en interpreteren ze jou helemaal fout omdat ze niet beseffen wie God is en wie jij bent, geef er geen aandacht aan. Het is God die recht spreekt. Wie veroordeelt? De Mashiach is gestorven en opgestaan. Hij is rechts van God en hij bidt voor ons, zegt Rabbi Paulus. Wat zal mij scheiden van de liefde van Mashiach? Verdrukking, denk even aan Yom Kippur, het gebed wat we willen. Verdrukking, opsluiting, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of de dolk. Er staat geschreven, voor u worden we dagelijks gedood, staat in de psalmen, en worden wij als schapen voor de slachting gerekend. Maar we overwinnen al deze dingen door hem die ons heeft lief gehad. En ik ben overtuigd dat hij nog dood, nog leven, nog engel, nog gezaghebbers, nog krachten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte, of een ander schepsel ons kan scheiden van de liefde van God die in onze meester Yeshua Mashiach is.
Dit is een heel groot geloof wat hij spreekt. En dit is onrealistisch in de ogen en de oren van vele mensen. Maar het gebeurt nog steeds. Want in Syrië en in andere landen worden mensen vermoord vanwege hun geloof in Yeshua. Ze laten zich liever doden dan dat ze buigen voor de onwaarheden van een ander. En wat zegt God tegen hun? Je hebt het kalifaat niet gevolgd. Je bent niet reformatorisch. Nee, hij zegt, kom hier. Omwille van mijn naam heb je je bloed laten vloeien. Wat houdt ons tegen om de liefde van God te laten zien? Wat houdt ons tegen om de Tora te laten zien? Ook aan onze vijanden. Onze gedachten. Vaak maken we dingen groter dan dat ze zijn. En daarom heb ik de tekst mogen uitkiezen. Zij die niet tegen ons zijn, zijn voor ons. Ja? Er zijn veel minder vijanden als wij denken. De ware vijand, die komt vanzelf een keer boven water. En weet je wat er staat in Jesaja? De wereld zal hem zien en zal zeggen, heeft deze kleine man, Hasatan, de wereld bestierd en ons misleid al die tijd? Is hij het geweest? Zo'n klein mannetje, waar wij naar geluisterd hebben? Dat zal de wereld zeggen. En daarom mogen we ons geloof in Mashiach opbouwen, vergroten door deze woorden en door deze gedachten. B'Shem Yeshua en Shabbat Shalom.